Mag ik eerst weer gebed vragen voor twee mensen in de gevangenis? De eerste is Patrick. En Patrick heeft al een hele tijd gevangenis achter de rug. En wat blijkt eigenlijk ook, dat hij ze hebben dus nu een onderzoek gedaan, eigenlijk een beetje op mijn aanraden, in de zin van, u weet dat ik ook uit de sector kom van mensen met een beperking. En ik zeg, volgens mij heeft hij een zware vorm van autisme en ook heeft hij dus eventueel ook een lichte beperking. Nu, die lichte beperking hebben ze al vastgesteld, maar ook volgens mij is hij echt ook heel zwaar autistisch. Hè? Wat wil zeggen dat hij daar in de gevangenis echt geen goede begeleiding krijgt, al jaren aan een stuk. En hij zit dus echt wel in de put daarover. Dus hij heeft zelfmoordgedachten en zo. Omdat hij al zo lang moet wachten nu. En wil je bidden ook dat er inderdaad een aangepaste hulp komt voor hem. Maar vooral ook, heeft een heel kort lontje. En ook als zaken, dat is een beetje soms typisch voor mensen met autisme, als het niet loopt zoals hij in zijn hoofd gepland heeft, dan gaat hij uit zijn dak. En hij zat dus weer op, ze noemen dat ATV, dat is een soort beperkte een soort straf dat hij weer krijgt, dat hij op zijn cel moet blijven, wat juist niet goed is voor hem. Dus beter voor Patrick. De tweede is Charles, en Charles heeft dus een levensdelict gepleegd. Dus als hij zijn verhaal hoort, amai. Maar hij is in de 15 jaar en hij zegt, mijn leven stopt hier. Ik ga mij het leven benemen. Dus ik heb hem al kunnen, zou ik zeggen, overtuigen. Ik niet, maar God heeft hem al in die zin kunnen overtuigen dat hij dus voor het moment dat nog niet doet, maar hij spreekt er nog altijd over. Hij is ook volledig verworpen door zijn ouders en zo. Krijgt geen hulp. En of dat je wil bidden voor hem. Dus hij wil dus, heeft dus ook gezegd, het onderzoek dat nu bezig is, stop het maar, het heeft geen zin meer. En heeft ook gezegd tegen de sociale dienst, PSD noemen ze dat bij ons. Ik wil dus niet meer verder met jullie praten. Ik ben dus nog de enige waar dat hij nu nog wel mee babbelen. Dus verleden week is hij ook gekomen naar de Bijbelstudie, maar ik zag dat hij totaal afwezig was. Maar ook zijn celgenoten of medegevangenen proberen hem weer een keer te overtuigen. Charles, doe dat niet. Dus er is nog hoop voor je. Dus Charles. Dus Patrick, Charles, bid daar echt voor. Er is een wonder nodig. Ik kan hen ook niet overtuigen. Het is enkel maar de Heer die dat kan. En dit zou toch echt wel fantastisch zijn dat dat gebeurt met hen. Oké? Goed. Ik wil dus ook beginnen deze morgen met twee vragen. En een eerste vraag is van, wat mag je als een christen niet meer doen? Zeg maar hoor, ja.
Afgoden aanbidden.
Ja. Ja, juist, ja. Nog? Amai, het is, wat? Ja, alle dingen zijn oorlog, maar niet alles is nut. Ja, dat is inderdaad al een prachtige uitspraak, vind ik. Die komt waarschijnlijk uit de Bijbel, hè? Ja, ik ga meteen over naar een tweede vraag. Wat zou je als christen toch zeker wel moeten doen? Naast de liefde, ja.
Getuigen,
ja.
Bijbel
lezen, ja.
Uitzien naar zijn komst,
ja. Nu, ik merk in mijn eigen leven dat je soms wel rapper bezig bent met dergelijke vragen dan dat je zelf vermoedt. Nu, ik ben blij hoe dat David al meteen zei van alles is oorlog, maar die alles is nuttig. Want zeker in de gevangenis zeggen ze dat ook heel vaak tegen mij van, je mag dat zeker als christen niet doen. Of je moet dat als christen doen. En dan zeg ik inderdaad heel vaak van, ik mag alles doen. Zeggen ze, ja, ik mag alles doen, maar niet alles is nuttig. En dat is een heel andere invalshoek dan dat je gewoon zegt, je mag dit doen en je mag dat niet doen. En hoe rap ligt het toch op onze tong om zo die uitspraak te doen. We zien iemand bezig en we zeggen, als christen doe je dat toch niet, nog nooit zo in uw hoofd gedacht toch, van, als christen doe je dat toch niet. En dan gaan we weer zo naar dit hier, zo'n weegschaal van waar dat je afweegt, het een tegen het andere. Wel, ik wil deze morgen, heb het al begrepen, ook daar een klein beetje tegenin gaan. En ik wil dat doen door twee heel eigenaardige verhalen, als je mij vraagt. Het eerste staat in Matteüs hoofdstuk 18. We kunnen dat misschien een keer opslaan. Een heel kort, Matteüs hoofdstuk 18. Matteüs hoofdstuk 18. En ik lees vanaf vers 12. Het verloren schaap, gekend. Hè? Wat dunkt u, indien een mens in het bezit is gekomen van 100 schapen en één ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de 99 op de bergen laten en heen gaan om het dwalende te zoeken? En gebeurt het dat hij het vindt, voorwaar ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de 99 die niet verdwaald waren. Zo bestaat bij uw Vader, die in de hemel is, de wil, niet dat één dieser kleinen verloren gaat. Ik vind dat een raar verhaal, eerlijk gezegd. Hè. Ik vind dat zelfs helemaal niet logisch. Hè. Wat staat er daar? Wel, er staat, iemand heeft 100 schapen en één ervan is verloren en hij laat de 99 achter op de bergen. Ai, ja, tegen dat hij terugkomt, gaan er misschien tientallen weer verloren gaan zijn. Hè. Dat is al het eerst. In het Lucas-evangelie staat het nog erger. Hè. Het staat niet alleen op de bergen, het staat in de wildernis. Heren, dat is toch iets raars zo. Hè. Zou hij dat doen als goede herder zo, hè, van... Je hebt 100 schapen en je laat die 99 achter en gaat één gaan zoeken. Zo, hè. En de rest laat je over. Het staat niet bij dat er een bewaker bij was of zoiets. Nee, dat staat er niet bij. Dus heel raar. Hè. Wel, ik wil het vandaag hebben over genade. Hè. Dus we hebben er ook al een liedje over gezongen. Prachtig. Hè. Maar zo'n verhaal is niet altijd direct begrijpbaar voor ons. Ik ga er nog straks nog wel een... Iets bijvertellen natuurlijk. Hè. Maar dit gaat over de genade van God. Hè. Dat is heel, heel raar. Hè. En kunt u zich, zoals ze daarnet ook herdacht hebben, kunt u zich voorstellen dat de Heer, hè, die al zijn heerlijkheid achterlaat, hè, zijn eer in de hemel achterlaat, een mens wordt, een schepsel zoals wij, hè, met ook pijn, die pijn geleden heeft, die ziekte ondergaan heeft, maar vooral die de zonde heeft moeten verdragen van ons, hè, die aan het kruis genageld is geweest, die onze zonden op zich genomen heeft. Kunt u zich dat voorstellen? Dat is toch ongelooflijk. Dat is iets wat bijvoorbeeld een moslim niet kan verstaan. Hè, dat de grote God, dat hij mens is geworden. Hè. Dat zeggen ze altijd. Hè. Ze zeggen dat tegen mij, maar Ivan, dat was niet de profeet Jezus, hè, Isaiah, hè, dat was iemand anders. Hè. Waarom? Ze kunnen er zelfs niet bij dat een profeet zich zou laten kruisigen. Hè? En ik zei, ja, nee, dit was God zelf. Hè? Ja, kun je dat bewijzen uit uw Bijbel, zeggen ze dan soms? Oh, ik zeg, ja, dat is geen probleem, hè? Dat hij God is. Hè? Maar dat is ongelooflijk. Ik kan daar gewoon niet bij. Hè? En als ik ook naar mezelf kijk, hè, dus dat is dat ook genade betekent, onverdiende goedheid, kan ik zelfs niet verstaan waarom ik bijvoorbeeld christen geworden ben. Hè. Ik was een beetje de bon vivant van de familie. Hè. Geleed door het leven, geen enkel probleem. Ik zeg dat ook soms tegen de gedetineerden. Ze denken altijd, je moet eerst zo in de put zitten en dan pas word je christen. Ik zeg, bij mij was dat absoluut niet het geval. Ik zocht ook God niet. Ik moest er niks meer van weten ook, hè, op dat moment. Dus nee. Het is mij echt overkomen, terwijl mijn broer heeft 5 jaar theologie gestudeerd, hè, godsdienstwetenschappen, heeft al zijn leven ook katholieke godsdienst gegeven, maar die gelooft hij nog altijd niet in de God zoals wij geloven. Heel raar. Hij verstaat dat ook niet. Hij verstaat dat niet. Dat is zo raar. Hè. Hij begrijpt dat niet. En het doet mij een beetje denken ook als we... Je mag je vinger daarbij houden bij die tekst, maar als we eventjes naar de eerste brief van de Korintiërs gaan. Eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 1. Dus 1 Korinthe hoofdstuk 1. Dus 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 26 tot 29, daar staat er. Ziet slechts, broeders, wat hij waard toen hij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren. En dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Opdat geen vlees zou roemen voor God. He. Dus inderdaad, als we zouden de ronde doen van de gemeente. He, en zeg een keer, he, wat heb jij allemaal in de wereld? He? Hoe kennen ze u? He? Zijn jij zo een of andere beroemdheid of zo? Maar het gaat er niet veel zijn, denk ik. Als je een beetje buiten echt aan gaat, behalve je familie, maar voor de rest ja, gaan ze ons niet meer kennen. Zo'n grote groep van gekenden en aanzienlijken zijn wij niet, is het waar? En toch heel raar, zulke, ik ging bijna zeggen onnozele schaapjes, maar dat is een beetje overdreven natuurlijk. Gebruikt God, juist om dat doorheen ons zijn kracht te tonen. Waar wij zwak in zijn, daar kan hij juist heel sterk in zijn. Dat is genade, hè? Dus dat is echt genade. En ik wil nog wel een aanvulling geven op die tekst. Hè? Als je eventjes gaat naar de eerste brief van, naar Lucas gaat tenminste, Lucas hoofdstuk 15. Lucas hoofdstuk 15. Daar staat ook die gelijkenis van het verloren schaap, maar er is natuurlijk een toevoeging te geven aan de tekst die ik juist gegeven heb, hè? En dan staat er, al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden en spraken, deze ontvangt zondaars en eet met hen. En ik wil dan ook vers 7 nog een keer erbij lezen. Ik zeg u dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Dat is een aanvulling natuurlijk bij het verloren schaap. Het gaat hier over 99 schapen die denken dat ze niet verloren zijn. Hè? Terwijl dus dat ene schaap is wel verloren. Ja, het zit in de bern, het is gewoon helemaal verloren. En dat is dus eigenlijk ook wel heel belangrijk. Dat is dat de Heer maar door ons kan werken als wij beseffen dat we het zelf niet kunnen. Dat we verloren zijn. En dat is altijd het moeilijkste, hè? Men zegt ook soms tegen mij, Jan, dat is toch een makkelijke boodschap. Laat Jezus in je leven en dan ben je gered en zo. Ik zeg, als het zo gemakkelijk is, waarom zijn we dan met zo'n klein groepje? Waarom zijn we dan met zo'n klein groepje? Ik zeg, het is heel moeilijk ten eerste om tot besef te komen dat je verloren bent. Dat is al een eerste zaak. En een tweede zaak is dat je het zelf niet kunt doen, hè? Dat je leven moet overgeven aan hem, dat is dus niet simpel schijnbaar. Hè? Het is bij mij niet simpel, het is bij jullie niet simpel, en schijnbaar bij de buitenwereld is het nog veel moeilijker, hè? Want je hebt het nog niet gedaan. Dus heel raar. En daarom ook, als ik bijvoorbeeld het evangelie breng aan iemand, hè, dan is het zo belangrijk, beste mensen, dat hij eerst en vooral beseft dat hij verloren is. Hè? Het is precies alsof iemand die aan het verdrinken is, en wij willen zo rap mogelijk die een reddingsboei gooien, hè? Maar hij rijpt er niet naar, hij verstaat het niet. Dus daarom, ik heb geleerd om hem eerst nog een keer iets onder water te doen. Zo, dat is een mopje hoor, maar zodanig dat hij goed voelt dat hij aan het verdrinken is. Hè? Om te wijzen op zijn noden dat hij God mist. Maar goed, dat was dus naaksjes. Ik wil nog een tweede raar verhaal geven, hè? En dat staat in Matthäus hoofdstuk 20. Matthäus hoofdstuk 20. We gaan eventjes terugkeren. We waren al bij hoofdstuk 18. We gaan naar hoofdstuk 20. Weer, als je mij vraagt, een heel rare historie. Hè? Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Toen hij met de arbeiders eens geworden was voor een schellingsdaas, zond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag nog anderen werkloos op de markt staan. En hij zei tot hen, haat ook hij in de wijngaard en wat billig is, zal ik u geven. En ze gingen. Omstreeks het zesde en het negende uur ging hij weer naar buiten en handelde evenzo. Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zei tot hen, waarom staat hij hier de hele dag werkloos? Ze zeiden tot hem, omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zei tot hen, haat ook hij in de wijngaard. Toen de avond viel, zei de heer van de wijngaard tot zijn opzichter, roep de arbeiders en betaal het loon uit. Te beginnen bij de laatsten, tot de eerste. Toen zij die omstreeks het elfde uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. En toen de eersten kwamen, meenden deze dat zij meer zouden ontvangen, en zij ontvingen eveneens ieder een schelling. Toen zij die ontvingen, borden zij tegen de heer des huizes, en ze zeiden, deze laatsten hebben 1 uur gewerkt, en hebt hem met ons gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Maar hij antwoordde een van hen en zeide, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt hij het niet met mij eens geworden voor een schelling? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. Ook weer een heel eigenaardig verhaal toch. Hè? Dus er komen eerst arbeiders toe in de wijngaard. Of hij zoekt de arbeiders in de wijngaard. En dat zal ongeveer, ik vermoed, 6 uur 's morgens zijn. Een tweede groep, het derde uur, dat is om 9 uur. Het zesde uur, 's middags, wordt er een derde groep aangesproken. Het negende uur, nog een groep. En dan het elfde uur, dat is ongeveer 5 uur in de namiddag, wordt er nog een groep aangesproken. Dat is een heel verschil. De eerste groep is duidelijk gezegd, jullie krijgen een schelling. Hè? Van de rest is er niet meer gezegd geweest. Hè? Behalve nu zien we dat die laatste groep, hij begint met de laatste groep uit te betalen, wat ook al heel raar is. Hè? Normaal zou je zeggen, maar de eerste groep uitbetalen. Nee, de laatste groep wordt uitbetaald. Krijgt ook maar 1 schelling. Hè? En dus de eerste groep ergert zich niet over het feit dat ze maar 1 schelling krijgen, maar vooral over het feit dat die laatst toegekomen waren, ook 1 schelling krijgen. En je moet ook denken, als zij daar al zo lang op die markt stonden te wachten, dat was niet omdat dat prachtige arbeiders waren. Soms is de laatste die van de markt, de interims, worden genomen. Dat zijn degenen die van als ze een beetje weten, ja, zo goed, zoveel werk verrichten die niet. En ten tweede, zij konden dat ook niet meer inhalen. Hè? Dus wat die anderen hebben ongeveer 13 uur gewerkt, heb ik gezien. Hè? Heb ik uitgerekend. Terwijl dat zij maar misschien hooguit 2 uur gewerkt hebben. Groot verschil. Wel, ik weet niet, zijn er hier mensen die nog niet zo lang Jezus binnengelaten hebben in hun leven? Zijn er mensen die nog, het zijn allemaal oude, geloof ik. Hè? Maar veronderstel, ik ga David nemen, dat David nu nog maar pas eigenlijk tot bekering gekomen is. Het zal nogthans ook wel al een oude zijn, ik weet dat. Maar dus ik heb 44 jaar geleden heb ik de Heer Jezus aanvaard. Dus ik heb al veel kunnen staan, ik zeg niet dat ik dat gedaan heb, maar veel kunnen staan in de wijngaard, in zijn dienst. En ik zou kunnen denken van, oh, David jong, ik had toch nooit kunnen inhalen wat ik al heb kunnen doen. Hè? Dus hij had niet zo lang in die wijngaard kunnen werken. Hè? Want ze zei het ook ongeveer, een beetje jonger dan mij. Maar toch, die jaren ga je niet meer kunnen inhalen. Hè? Maar zo werd de Heer niet. Hè? Zo werd de Heer niet. Hij zegt van, kijk, je krijgt evenveel. Hè? Krijgt evenveel. En ik ben daar heel content voor. Hè. Dus ik merk ook mensen in de gevangenis. Ik kan hen ook zeggen, kijk, uw leven is niet voorbij. Want tegen dat sommigen vrij geraken. Het zijn er daartussen die nooit meer vrij gaan geraken. Ik zeg niet, uw dienst begint hier al in de gevangenis ten eerste. Hè. En ten tweede, nog een keer, de Heer rekent op een heel andere manier. Hè. Dus wij moeten ons daar geen zorgen over maken. En daarom nog een keer, Genade is niet wat wij verdienen, maar wat dat de Heer wil geven. En dat is een heel ander uitgangspunt. Dat is een heel ander uitgangspunt. Dus God houdt van mensen niet om, om wie wij zijn, maar om wie hij zelf is. Het is belangrijk om te weten. Dat is genade. Onverdiende goedheid. Dat krijgen we altijd weer. Onder de apostelen waren er ook een paar die heel goed konden rekenen, die daar ook heel vaak mee bezig waren. Bijvoorbeeld Judas Iscariot kon schijnbaar goed rekenen, maar hij nam ook wel wat geld uit de kassa ondertussen. Dus dat was niet altijd goed dat ze goed konden rekenen. Maar bijvoorbeeld Petrus kon ook goed rekenen. En misschien herinner je nog, op een bepaald moment is er nog een wonder dat gebeurt als Jezus terug is opgestaan en hij gaat naar de zee. En ze hebben heel de nacht gevist en niks gevangen. En dan zegt Jezus, we hebben u net daaruit. En ze vangen, staat er in het Johannes-evangelie, 153 vissen. Moet dat maar een keer tellen, 153 vissen in zo'n net. Ik ben ook een visser, het is nu een eentje terug dat ik het nog gevist heb. Maar als ik vis, ja, dan heb ik niet zoveel rekensommen nodig. Dus ik ben al blij dat er daar één zo in mijn net kronkelt. Maar 153 vissen, ze konden dus wel goed tellen, dat moet moeilijk geweest zijn. Maar als je dan kijkt naar... op een bepaald moment, Peters heeft ook een rekensommetje voor Jezus. En hij zegt de tekst van Matthäus hoofdstuk 18, en hij zegt, hij vraagt aan Jezus, hoeveel keer moet ik vergeven, zegt hij. En ik dacht, ik ga er een grote schep bij doen. En hij zegt, tot 7 maal. In die tijd was het zo dat de rabbies leerden dat je maximum tot 3 keer kon vergeving geven aan iemand. Maar hij dacht, ik ga een beetje overdrijven, 7, zei hij. En Jezus zei, 7 x 70. Dat is dus, als je ook kunt rekenen, 490 keer. Nu, ik heb dat voorbeeld al een keer gegeven, maar ik wil het nog een keer geven. Ik ben dus 42 jaar getrouwd. En ten aanzien van mijn vrouw heb ik toch wel heel vaak zo een keer een steek laten vallen. En beeld u in dat sommige keer op een bepaalde dag zegt van Ivan, het is nu al 489 keer dat ik u vergeven ben. Nog één keer en het is gedaan. Nu, wij weten natuurlijk dat dit gaat over oneindig keer. Maar onlangs had ik ook een gedetineerde die al een hele tijd uit de gevangenis gebleven was terug in de gevangenis terechtgekomen. En een van de eerste dingen die hij zei, dus hij zei dat hij ook Christus aangenomen had, maar hij zei, dan zegt hij, al verwerpt mijn familie mij, al verwerpt iedereen mij, God verwerpt mij niet. Ik mag, zoals de verloren zoon, terugkeren. En ik heb toen gezegd, ja, dat is eigenlijk wel prachtig hoe dat je dat ziet, dus dat je altijd maar weer mag terugkeren. Maar ondertussen weet ik dat hij weer zo'n beetje op het slechte pad bezig is, hij is weer verstrikt in zijn eigen leugens. En ik heb het C13 nog een tekst uit de Bijbel aan toegevoegd. En die staat in Lucas hoofdstuk 17. En daar staat er, zie toe op uzelf. Indien uw broeder zondigt, bestraf hem. En indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij 7 maal per dag tot u terugkomt. Dus hij zal 7 keer per dag, reken het maar, al 365 maal, dat is een oneindig veel. Maar dan staat erbij en zegt, ik heb berouw, zult hij het hem vergeven. En ik heb die man gezegd, ik zeg, kijk, dat is waar wat hij zegt, maar de Heer verlangt ook wel berouw van jou. Niet in de zin van, ik ga er weer mee doordoen. Dat wil niet zeggen dat je erin slaagt om zonde vrij te blijven of die zonde te overwinnen. Dat duurt soms een eindje, je moet soms een paar keer tegen de muur lopen, dat is waar. Maar er moet minstens toch berouw zijn, als het zo is van, geen probleem. Ik heb zo nog geweten ook van een vader, en die was getuige van Jehovah, en die had tegen zijn zoon gezegd, die had dus zijn zussen, zijn dochters, had hij dus enorm veel misbruikt, En die zei, ja, net voordat ik sterf, zegt hij, zal ik mijn zonde belijden en God zal mij vergeven. Ja, ik denk, no way. No way. Dat is een beetje simpel. Hè? Dat is een beetje simpel om dat getuigt niet van begrip van het evangelie en ook berouw. Hè? Dus, maar in ieder geval, wat ik wil zeggen is, genade is eigenlijk niet te berekenen, kent geen grenzen. Dus in heel wat huwelijk tegenwoordig is dat anders. Hè? Op bepaalde mensen zeggen mensen, het is voldoende, het is genoeg geweest. En ze gaan uit elkaar. Maar gelukkig is dit bij God niet zo. Hè? Wij mogen altijd weer terugkeren. En misschien denk je nu wel nog een keer, het is een beetje gemakkelijk, maar ik hoop dat de genade ook voor jullie een motto wordt. Hè? Een motto in de zin van een motto, ja, ik zei een motto is iets anders. Hè? Maar dat dat een motto wordt, hè? Dat je altijd weer in je vaandel zult dragen. Hè? Want dan wordt het ook veel gemakkelijker om te verheven. Wordt het gemakkelijker om jezelf te aanvaarden. Het wordt ook gemakkelijker om niet meer zo in die kramp te leven. Van als christen doe je dat toch niet. Hè? Nee, dat wordt veel gemakkelijker. En vooral ga je veel meer dankbaar zijn naar God toe. En ga je ook zien dat wat je doet, hè, dat je dat uit genade mag doen van hem. Hè? Dat is zo'n andere visie, een ander begin, een andere kijk op je leven. Dan dat je altijd weer zo in een zwaar juk op je neemt. Want er staat ook, het juk dat de Heer heeft is licht en de last is niet zwaar. Dus het juk wordt zacht, de last wordt licht. Maar ik wil ook nog één tekst tonen. En die staat in 2 Korinthe hoofdstuk 12. 2 Korinthe hoofdstuk 12. Nu ken de tekst van Paulus, die ook zegt 2 Korinthe 12, vers 9b. Daar zegt Paulus, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, terwille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zelfs al zijn wij niet het kruim van het volk, zelfs dan is het zo belangrijk dat wij ons zwak opstellen. En dan pas kan zijn genade doorheen ons werken. Dus nog een keer, God neemt ons zoals we zijn. En ik zag zo'n spreuk en daarmee wil ik eindigen. God houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Ik vind dat eigenlijk wel prachtig. Dus God houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Heere, dank u dat we mogen beseffen dat u God bent die voor ons zorgt, Heer. En die doorheen ons wil werken. Zelfs al denken we van onszelf, ja, Heer, wat kunt u nu doen met ons, met ons leven? Maar Heer, u gebruikt het, want juist in zwakheid toont u uw macht en uw sterkte. Dank u, Heer, dat dit allemaal ook genade is. Ook de manier waarop dat u ons roept, Heer, is pure genade. De manier waarop dat u ons wilt gebruiken in uw wijngaard, pure genade, Heer. Dank u daarvoor, Heer. Dank u dat u op een heel andere manier telt en rekent en met ons omgaat dan wij als mensen zouden doen, Heer. Dank u dat we echt overgeleverd zijn aan uw grote genade. Amen.